Goedemorgen. Vanmorgen heb ik een vertelling, een preek over vriendschap. Over innerlijke verwantschap geschilderd vanuit een Bijbels perspectief. En als je nou aan vriendschap denkt, waar denk je dan aan? Gewoon wat in je opkomt, is niet moeilijk, toch?
Eens zijn.
Trouw.
Een vriend die alles kan vertellen.
Een vriend kan je alles tegen vertellen.
Iemand die er is, ook als je het moeilijk hebt.
Iemand die er is, ook als je het moeilijk hebt.
Een echte vriend mag je ook corrigeren.
Een echte vriend mag je corrigeren. Die kan je vertrouwen.
Laagdrempelig.
Samen delen.
Samen genieten.
Sorry, die hoorde ik niet.
Samen genieten.
Samen lachen. En huilen. Dat maakt mijn overgang heel makkelijk zo meteen. Vriendschap. Het is zoiets moois. En ik denk dat daar nog geheimen in liggen. Wat een echte vriend is. En ik geloof ook dat elk mens heeft een vriend nodig. Ik en jij. En Toon Hermans schrijft er een heel mooi gedichtje over. Hij zegt, vriend, je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aankomt, voor je bidt en voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, dan pas kun je zeggen, ik heb een vriend. En het is heel typerend gezegd van Toon, in een paar korte woorden. En we kennen in de Bijbel vele vriendschappen. Je kan ze vast naar boven halen. Denk aan Abraham, een vriend van God. Denk aan Mozes, een vriend van God. Maar denk ook aan Martha en Maria. Zij worden vrienden door Jezus genoemd. En de vrienden van Job kennen we ook in de Bijbel. Maar vanmorgen heb ik een bijzondere vriendschap. Een vriendschap tussen twee mannen. Het is een kroonprins en een herdersjongen. Een kroonprins vanuit de troon en een herdersjongen vanuit de weide. Nou, dan weten jullie denk ik wel. David en Jonathan. Jonathan, ik zei het al, hij is de prins, de kroonprins. En zijn naam betekent geschenk van God. En het kenmerk van Jonathan is dat hij trouw is. We hebben het al gehoord vanmorgen. Hij is trouw. En hij vertrouwt zijn God. En waar maak ik dat op uit? Hij mag erop, Alex. Er staat in 1 Samuel 14, vers 6. En dat is een moment dat Jonathan samen met zijn wapendrager op de Filistijnen afgaat. Met z'n tweeën. En dan zegt hij, het is voor de Heer niet moeilijk te verlossen. Door veel of door weinig mensen. Hij zegt, God kan verlossen. Ook door twee mensen. Of later straks, door David, door één mens. Het is God die strijdt. Het is God die verlost. Hij vertrouwt op God. En dan David. We hebben al heel veel over hem gehoord en we weten het. Hij is een herdersjongen. Buitenechtelijk kind. 7 grote broers. Schaapsherder en muzikant. Rossig en knap van gestalte. Verstandig en dapper. Mooie ogen. En een man naar Gods hart staat er. Hoeveel verschillen ze, denk je, David en Jonathan, in leeftijd? Enig idee? Bijna niet. Nou, het is toch wel een beetje. 20 jaar. Dus ook nog eens een andere generatie. 2 generaties. En weten jullie wanneer ze elkaar voor het eerst ontmoeten? Het zijn de boeiende dingen. Ze ontmoeten elkaar voor het eerst als David Goliath verslagen heeft. En we kennen dat verhaal, hè? David gaat naar zijn broers. Heb ik een piep of niet? Moeten we daar wat aan doen of niet? Nou, dan ga ik door. Dan gaan zij het oplossen. En David gaat naar zijn broers. En als hij daar aankomt op dat veld, dan hoort hij Goliath. Goliath hoont. Goliath hoont God. Goliath hoont het volk en de gemeente. En er gebeurt niks. Niemand durft op te staan. En ik geloof dat daar in Davids hart iets gebeurt. Want hij staat op. Hij laat dat niet gaan, een Goliath die het volk vernedert en zijn God vernedert. Hij gaat de strijd aan en hij zegt dan, de Heer is mijn helper. De Heer zorgt voor de overwinningen. De strijd is aan de Heer en hij zal mij Goliath in mijn handen geven. En zo gezegd, zo gedaan. David verslaat Goliath, we kennen het verhaal. En dan had Saul bij zich roepen. Want hij hoort dat, hè? Hij hoort, Goliath is verslagen. En Saul is in zijn paleis, samen met Jonathan, is hij in zijn paleis. En David, hij wordt erbij geroepen. En daar vindt een gesprek plaats tussen Saul en David. En nou staat er niet in de Bijbel wat er besproken is. Maar je kan het je voorstellen. Wat zal Saul aan David gevraagd hebben? Hoe heb je hem verslagen? Hoe durfde je? Wat is je moed? Hoe is dat dan gegaan? En wat zal David geantwoord hebben? Heeft hij geantwoord, ik had zo'n groot vertrouwen in mijn God. Ik heb hem wel even verslagen. Ik geloof het niet. Dat zie ik niet bij David. Ik geloof wat hij heeft gezegd, die woorden die dan ook in hoofdstuk 17 van Samuel staan. De Heere is het die verlost. De strijd is van de Heer. Hij is het die mij de overwinning geeft. Hem vertrouw ik. Hij is de God van Israël. En die wordt niet gehoond en ook zijn volk niet. En als het gesprek ten einde is, dan gebeurt er wat. Die mag er weer op. Dat staat in 1 Samuel 18 vers 1 tot 3. Het gebeurt als David met Saul uitgesproken is, dat Jonathan, en daaruit maak ik op dat Jonathan daarbij is, met hart en ziel aan David verbonden raakt. Jonathan heeft hem lief als zichzelf. Jonathan sluit een verbond met David omdat hij hem lief heeft als zichzelf. En als ik naar de letterlijke vertaling kijk, een klein stukje eruit, want dat vind ik eigenlijk het belangrijkste moment. Het gebeurt dat de ziel van Jonathan aan de ziel van David verbonden raakt. Het gebeurt dat de ziel, het innerlijk van Jonathan, aan het innerlijk van David verbonden raakt. Twee mannen. 20 jaar verschil. Heather en kroonprins. Ze kennen elkaar niet. Ze hebben geen uren gesprek nodig om zich met elkaar te verbinden. Ze hoeven niet dezelfde karakters te hebben. En ook niet dezelfde hobby's. Jonathan herkent iets in David wat hij zelf ook kent. En misschien denkt hij terug aan die ene overwinning op die Filistijnen, waar hij zei, God kan verlossing geven. God verlost mensen. Hij heeft een innerlijk verwantschap. Dezelfde God. Dezelfde trouw. Hetzelfde vertrouwen. Dezelfde moed. En dezelfde gerichtheid. En daar gebeurt iets in de hemel. Er springt een vonk over van herkenning. Van waardering, van betrokkenheid, van ik wil bij jou blijven. Ik wil met jouw ziel verbonden raken. En ik laat dat niet meer los. Er komt niets tussen jou en mij. Volgens mij lijkt mijn piep wel een beetje af. Oh, het is een gehoorapparaat. Oh, nou, dat kan ook nog. Gaan we dat even oplossen? Volgende. Die heeft nog meer gehoorapparaat. Alles is bij huip goed. Je hebt hem gevonden. Nou, zo vinden we de verstoorder. Bijna. Ik ga even terug. Ja, gelukkig bevestig je dan. De ziel van Jonathan raakt verbonden, verkleefd met de ziel van David. Ik zei, er slaat een vonk over van herkenning. Herkenning van God, van waardering, van betrokkenheid. En vanuit Jonathan een betrokkenheid van, ik wil bij jou zijn. Aan jouw ziel, er komt niks en niemand tussen mij en jou. Geen probleem en geen familieband. Dan kan je jezelf afvragen, wat verbindt mij met de ander? Wanneer springt die vonk over? Wat is dat voor vriendschap? En ken ik dat soort verwantschap met elkaar? Als ik hier naar Jonathan kijk, is dit geen vriendschap in het belang van hem. Weet je waarom? Hij is de kroonprins. Hij is in de lijn de volgende koning. Maar God zegt, David is mijn gezalfde. Hij zal koning zijn. En in dat belang gaat Jonathan staan. Zijn eigen belang zet hij opzij voor het Gods belang, wat hij niet loslaat. Hij richt zich op dat belang van God. Hij erkent, David is de gezalfde. David is de volgende koning. En aan die wil ik verbonden zijn. Met die wil ik mee. Ergens staat ook dat hij zegt, jij zal koning zijn en ik zal de tweede naar jou zijn. Jammer genoeg gebeurt dat nooit, want hij zal sterven samen met Saul. Deze vriendschap tussen David en Jonathan is door God gegeven en is in Gods belang. Het is een vriendschap in Gods belang en niet uit eigen belang. Nodig op dat moment in het plan van God waar we op dat moment staan. En dat soort vriendschap wil God nu ook geven. Op dit moment wat nodig is voor de gemeente en in ons leven. En ik las, bij een verbondenheid van hart is er herkenning van de diepere betekenis van het leven. Er is herkenning van de diepere betekenis van het leven. En daarin ligt dat ieder voor zich een plek inneemt in Gods grote verhaal. En als Jonathan merkt dat zijn ziel verkleefd wil zijn aan die van David, dat moet hij merken op dat moment, dan komt hij in actie. En dat vind ik van Jonathan wel mooi. Hij neemt de eerste actie. Kijk, als je vrienden met elkaar wil worden, dan is het niet dat je allebei niks zegt. Eén van de twee komt in actie en dat is hier Jonathan. En dan staat er, de volgende mag er denk ik op. Jonathan sluit een verbond met David. Hij sluit een verbond met David omdat hij hem lief heeft als zichzelf. En de Bijbel in gewone taal zegt dan, hij belooft dat hij altijd Davids vriend zal blijven. Een verbond, dat is een oud woord, hè? Een verbond. In het Hebreeuws staat er berit, wat in zich heeft verdrag, overeenkomst, afspraak, verbintenis, een verbond nakomen, niet loslaten. Het grote verbond kennen we, het huwelijk. En daarvan zegt Prediker, het is verbonden als een drievoudig snoer. Daarin zit één snoer en dat is God. Gods belang. En dat snoer is er ook tussen David en Jonathan. Gods belang staat daarin centraal. En daarin verbindt zich die vriendschap om elkaar heen. En dan staat er, Jonathan sluit het verbond omdat hij David lief heeft als zichzelf. Waar staat dan nog meer? Ik ben altijd een beetje van de Bijbel. Bekende woorden. Wie zegt ze nog meer? Jezus, ja. Hij zegt dat op verschillende plekken. En ik heb Marcus 12, vers 30 en 31 gepakt. U zult de Heere, uw God, lief hebben. Met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met heel uw verstand. Met heel uw hart en hieraan gelijk. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. En toen heb ik zitten denken, hoe zit dat dan? Jonathan krijgt hem lief als zichzelf. Dan uw God liefhebben met heel je hart, met heel je verstand, met heel je ziel, met alles wat in je is. Je hart, je gevoel, alles. En als je dan de Heer, je God, gaat liefhebben, dan kan je gaan merken dat je ook jezelf gaat liefhebben. En dat jezelf liefhebben is geen zoetsappige liefde. Dat vind ik het vaak een beetje worden en dat kan het ook worden. Het jezelf liefhebben is zien wie je bent in Christus. Is zien wat God met je leven wil. Is niet zien hoe goed je het doet, maar wie je bent van binnen in hem. En dat hij je daarin verder wil hele een worden. Want dat is nog niet allemaal zo mooi en zo glad. Daar zitten nog scheuren en breeksels. Maar dat je ziet wie je bent in Christus. En daarvan uit, want Jonathan ziet dat, gaat hij David liefhebben als zichzelf. Dus, dan zie je de ander in Christus. Dan zie je voor ons voorbij aan. Je ziet het hart aan. Wat God zegt als hij David roept. Ik zie het hart aan. Ik zie het hart van binnen waar het verlangen is. Waar het verlangen naar God is. En daar sluit ik mij op aan. Het is een diepe, gevende liefde voor Jonathan. Weet je waarom? Als Jonathan bij Saul is, zijn vader notabene, dan ziet hij hem afdalen. De geest van God wijkt van Saul. En Saul wil meerdere malen David doden. Jonathan moet kiezen. Bloedverwant of innerlijk verwantschap. En dat doet iets in zijn hart, denk ik. Dat is niet makkelijk voor hem geweest. En als ik dan in 1 Samuel 20 lees dat er een besluit is van Saul dat hij David gaat doden, dan is Jonathan bij die maaltijd aanwezig. En hij komt voor David op. Maar dan gaat Saul iets zeggen. Die staat erop. Als ik het al niet dacht dat jij voor die zoon van Isaac kiest, tot schande van jezelf en tot schande van de naaktheid van je moeder. Je vader zou het maar zeggen, hè? Je vader zou het maar zeggen. Dit komt op Jonathan af. En Jonathan, hij deinst niet terug. Ik zou misschien even terugdeinsen en helemaal niks meer zeggen. Dan denk ik, laat maar eventjes. Hij deinst niet terug. Hij ziet wat er bij Saul gebeurt. Hij ziet de hemel. En hij staat voor zijn vriendschap. Voor die innerlijke verwantschap. Hij staat voor het godsbelang. En hij oordeelt ook Saul niet. Dat vind ik heel mooi aan Jonathan. Hij oordeelt niet. Hij veroordeelt niet. Hij zegt met een nuchtere vraag. Vader, waarom zou u hem doden? Wat heeft hij verkeerd gedaan? Zo nuchter. Dat zou de hemel kunnen opklaren van Saul. Jammer genoeg gebeurt het niet. Maar zo nuchter mag je dus vragen stellen in een vriendschap onderling. Mag je elkaar corrigeren in een vriendschap onderling? Mag je ook voor elkaar opkomen? Want dat zie ik dat Jonathan hier doet. Hij komt op voor David. Je mag in de geestelijke wereld voor elkaar opkomen. Voor je man, voor je vriend, voor je kind. En blijf dat doen, roep ik op, in deze roerige tijd. Want er gebeurt heel veel. Ze zeggen wel eens, de bladeren vallen van de bomen. En dan gebeurt er van alles. Blijf voor elkaar opkomen. Laat het hart van mensen niet los. Blijf ervoor staan in de hemel en op aarde. En weet je wat er gebeurt als hij dat zegt? Er komt een speer naar zijn hoofd. Want Saul wil hem doden. Een eigen vader die zo meegesleept wordt door die vijanden, dat gaat tot je zoon willen doden. Ja, dat gaat ver. Maar goed, wanneer werpen wij wel eens een speer naar elkaar? Is ook niet zo moeilijk, kan je jezelf afvragen. Hier doet Jonathan het. En dat hoort er dus bij. En dat kan ook gebeuren als wij in de hemel voor elkaar opkomen. dan kan het zijn dat de vijand een speer op je afgooit. En daar moet je dan niet van terugdeinzen. Dat is de reactie in de hemel. Maar God is er ook. God is er ook met alles van hem. Ik vind dat diep gaan, deze hartsverbondenheid. Het is niet een oppervlakkige vriendschap. Het is iets van een andere geest die in elkaar herkent. Het is een geest die gericht is op God. Op Gods belang, zei ik al. En voor mezelf zoek ik daarin. Ik vind het nog een geheim en ik vind het soms nog schaars. En ik zou er wel meer van willen ontdekken. Meer van willen vinden in mezelf en in elkaar. Hoe dat innerlijk mag werken, die diepere vriendschap, die diepere verbondenheid, zonder dat het geëist wordt of moet. Meer vanuit het hart en wat je ingegeven krijgt in momenten om te doen. En als ik kijk naar een vriendschap tussen mensen, dan zie ik David. En David is het beeld van Jezus. Jezus wil een vriend zijn. Wil vriendschap met ons. Innerlijke verbondenheid wil hij met ons. En wil ik hem, met hem me dan zo verbinden, zoals Jonathan doet bij David. Jonathan verbindt zijn ziel helemaal aan David. Ik ga met jou mee. In dat plan, in Gods belang, ga ik helemaal mee met de Heer. En zeg nou niet dat dat zo is. Soms wel, hoorden we net, en soms even niets nog. En soms weer wel verkleving. En soms even niets, dan spelen er andere dingen. Mijn bede is dat onze ziel dieper verkleefd raakt aan de ziel van Jezus. Dat het minder gaat draaien om ons eigen belang. En meer gaat draaien om Gods belang. En dat gaat diep in mij. Want het is nog vaak mijn belang wat op de eerste plaats staat. Ik geloof dat Jezus mensen zoekt. Vrienden zoekt. En hij vertelt daar ook iets over. Johannes 15 gaat hij vlak voordat hij gaat lijden, gaat hij zijn leerlingen vertellen. Nog dingen bijbrengen, meegeven voor als hij er zo meteen niet is. En dan zegt hij in Johannes 15 vers 13. Niemand heeft een grotere liefde dan deze dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Daar spreekt hij over zichzelf. Hij zal zijn leven geven voor zijn vrienden, voor de discipelen, voor het volk van God. En dan gaat hij door in vers 14. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Nou, dat is duidelijk. En dan gaat hij nog even verder. Ik noem je mijn vrienden omdat ik u alles wat ik van mijn vader gehoord heb, bekendgemaakt heb. Eigenlijk zie ik er drie dingen in. In het eerste vers zie je je leven geven aan je vrienden. In het tweede vers zie je doen wat Jezus jou gebiedt. En in het derde vers bekend worden met alles wat in de Vader is. Jouw leven geven. Je hart geven. Je ziel geven voor een ander. Dat is dan belangstelling hebben, zonder dat het moet vanuit je hart, omdat de Heer het je geeft. Het is het voor het ander opnemen in een situatie waarin de Heer dat aanstuurt in je innerlijk. Je zet dingen opzij van jezelf in het kader van Gods belang in plaats van het eigen belang. Je leven geven is ook elkaar eerlijk kunnen bevragen van hart tot hart. En je leven geven gaat nog dieper. Dat is dat je kan lijden voor die ander. Dat je kan lijden voor de ander. En dan zegt Jezus, doe wat ik wil, leer dat alsjeblieft en zoek het op. Ik vraag je soms om mild te zijn. Naar jezelf toe en naar de ander. Ik vraag je in situaties of je wil vergeven. En soms blijf je zo hangen in je eigen gelijk. Ik vraag je of je hier wil zijn voor de gemeente. Ook als je het lastig hebt en alles even niet zo makkelijk is. Ik vraag je, soms eis niet te veel aandacht. Ik zal je geven wat je nodig hebt. En doe wat ik wil. Juist in de penibele situaties van het leven. Ik wil je mijn wil dan bekendmaken. En als ik denk aan bekend worden in de dingen van de Vader, dan is dat dat we de Vader en God eigenlijk nog meer leren kennen hoe ze zijn, hoe Jezus is. Want het is zo, ik heb het vaker gezegd, nog zo anders, nog zoveel meer, nog zoveel groter dan we maar kunnen beseffen of bedenken. Als je bekend wordt met de Vader, met alles wat in dat hart is, weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan kan je omgaan met teleurstellingen. Dan kan je de ander aanvaarden, ook als je iets aangedaan wordt. En dan ontwikkel je fijngevoeligheid als de Vader in wat je denkt en in wat je spreekt. In wat je zegt en in wat je niet zegt. Bekend worden in de dingen van de Vader, dan leer je de ander zien in de ogen van God. Het innerlijk aanzien. Voorbij aan de omstandigheden die je ziet. De muren soms nog die je ziet bij anderen. En als je bekend wordt verder met de Vader, dan breek je met ergernissen die onderling willen werken in samenwerkingen. Jezus zegt vanmorgen, wil je mijn vriend zijn? Mijn vriend. We zingen in een heel oud lied. Die kennen jullie wel, althans de ouderen zeker. Welke? Vriend is onze Jezus. Dat is zo'n lied, hè? Welke vriend is onze Jezus? En weet je wat dat dan is? Dan is Hij onze vriend. Maar vanmorgen zegt Hij, wil jij mijn vriend zijn? Wil jij verkleefd worden aan mij? Aan wat ik zeg? Aan wat ik wil? Aan wat ik bij je kwijt kan. En dat kan op elk moment van de dag. Op waar je ook bent. Wil Hij iets zeggen. Wil Hij je bekrachtigen. Wil Hij je vertroosten. Wil Hij je iets anders doen laten zien. Maar dan vraagt dat die innerlijke verbinding met Hem. En toen dacht ik, als ik mijn dag begin. Hè? En ik begin dat normaal op mijn vaste plek. In mijn vaste hoek, met mijn Bijbel. En wat zeg ik dan? Ik dank de Heer. Ik vraag de Heer. Maar zeg ik ook wel eens, Heer, wat is uw wil dan vandaag? Wat wilt u dat ik nu doen zal vandaag? Wat wilt u mij bekendmaken vandaag? En zo'n vraag is soms niet gelijk beantwoord. Soms is het stil. En durf je dan die vraag de vraag te laten zijn en niet te invullen wat jij denkt wat de Heer wil. Of jij denkt wat Hij wil bekendmaken. De vraag te laten zijn en in de dag gaan opmerken wat die geest jou aangeeft van binnen. Want dat geloof ik. Die geest is bezig om van binnen ons te bereiken. Van binnen ons impulsen te geven en daarop te reageren. En dat is zo mooi. En de Heer zoekt vrienden. Hij vond Mozes. Hij vond Abraham. Hij vond David. En weet je? Ze waren allemaal imperfect. En allemaal beperkt. Nou, is dat een grote troost? Dan mag je dat lekker laten gaan. Hij zoekt harten van mensen die verbonden met Hem willen zijn. Dat plan en zijn belang. Dan ga ik terug. Ik ben een beetje afgewijkt naar David en Jonathan. Ik wil jullie een situatie, die mag erop voorlezen. En dat is in 1 Samuel 23 vers 14. David verblijft in de woestijn. Voorstellen, in de bergvesting. Hij verblijft in het bergland in de woestijn Zif. Saul zoekt hem. Alle dagen is Saul op zoek naar hem. Moet dat geweest zijn voor David, hè? Als je alle dagen achtervolgd wordt. Maar God geeft hem niet over in zijn hand. Komt er een kaartje op waar het ligt? Blijft voor mij altijd wel boeiend om dat toch even te bekijken. Wat, hier ligt Sif. Is het David in de woestijn? En het is een rotsige woestijn. Dus hij verblijft in een rotsvesting. En zoals je ziet, is hier Jeruzalem het waarschijnlijk. De plek waar Saul is. En Saul achtervolgt hem. Letterlijk staat er, Saul zoekt hem alle dagen. Nee, letterlijk staat er, sorry. Saul is erop uit om zijn ziel te zoeken. Hij is erop uit om zijn ziel te doden. En dat is een geestelijke werking die nu nog steeds bezig is. Zoals in de hemel, vijanden in de hemel, zijn bezig met jouw ziel te zoeken. Om het te doden. Om het leven tot stilstand te brengen. Met angst. Met teleurstelling. Met drukte. Met dingen veranderen niet. Misschien met wanhoop. Of misschien soms elkaar niet verstaan. Ze zoeken ons met depressie, met mislukking, met verdriet, met gemis. Het gaat altijd van de Heer, van de vijand uit. En is er altijd één ding wat van God uitgaat. En dat hebben we gelezen. Maar God geeft hem niet over in zijn hand. En dat geldt nu ook. God geeft ons niet over in de hand van welke vijand ook. En ik merk dat ik daar meer gericht op mag zijn van binnen. Ergens weet ik het wel. Kan ik dat heel goed bedenken in situaties. Maar in mijn innerlijk landt het dan niet. Dan blijft dat gemis of dat verdriet of de teleurstelling, dan blijf ik daar nog zo mee bezig. Terwijl de Heer zegt, ik wil dat je gaat zien dat ik je in de hand hou. Dat ik er ben. En dat je dat gaat merken, juist in die situaties. Dat is een kracht Gods. Dat is iets wat je omhoog heft, dichter naar hem toetrekt. En David is in die woestijn. En hij heeft het niet makkelijk. Want weet je, hij schrijft heel veel psalmen. En daarin kan je heel goed lezen hoe David zich voelt. En psalm 63 is hier geschreven. En daar zingt hij, mijn ziel dorst. Mijn ziel dorst naar de levende God in een land zonder water. Je hoort er David's ziel. Hij dorst naar God. Hij is het even kwijt. Het is even droog en moeilijk. Zou hij gedacht hebben, hoe lang nog? Word ik nog wel koning? Ben ik wel de gezalfde? En Saul die me constant achtervolgt, is er geen makkelijkere weg? Hij heeft even in een putje gezeten. En weet je, afgelopen week had ik ook een moment dat ik dacht, hoe lang nog? En er kwam dat bij en ik dacht, moet dit nou echt, Heer? En dat zeg ik dan ook, hè, tegen de Heer. Ik uit soms gewoon wat in me is, om een beetje ruimte te krijgen. En ik uitte dat, en toen kwam er een tekst langs. En die tekst, die is zo bekend. Maar als die hier valt, doet hij wat. En de tekst die ik las was, hij zal niet toelaten. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. En dat landde zo in mijn hart. En dat werd waarheid. En dat richtte me weer op de Heer. En ik kon dingen loslaten. En een volgend moment weer even niet. Maar dan pakte ik deze tekst er weer bij. En die hielp me van binnen om stand te houden tegen de vijanden die maar rond wilden cirkelen. En als David daar zit, dan is dat een hele penibele situatie. En dan zie ik dat God ingrijpt. Achterop. En dan staat er Jonathan. Hij staat op. Hij gaat naar David in Goreza. Hij bemoedigt hem in God. Hij maakt zijn hand sterk in God. Hij zegt tegen David, wees niet bevreesd, want de hand van mijn vader Saul zal je niet vinden. Jij zal koning worden. Ik zal de tweede na jou zijn. Ook mijn vader Saul weet dit wel. Ze sluiten een verbond met elkaar voor het aangezicht van de Heer. David bleef in Goreza, maar Jonathan ging naar huis. Het is een schakelmoment in hun vriendschap. Het is het laatste moment dat zij elkaar zien hier. Die vriendschap heeft dus niet veel contactmomenten nodig. Maar als er contact is, dan gaat die diep. En David is in die woestijn en tegenwoordig hebben we allemaal mooie media. We kunnen een appje sturen, een telefoontje, een mailtje van ik heb het moeilijk. David kan het niet, hij is daar. En Jonathan? Hij krijgt geen appje, hij krijgt geen mailtje, hij krijgt geen telefoontje. Hij krijgt iets in de hemel, vanuit Gods geest. God stuurt hier het aan. Die stuurt een mail of de app of weet ik het wat. Hij stuurt aan dat hij David moet gaan zoeken, dat dat nodig is. En Jonathan is gehoorzaam. Ik zei al, hij is trouw. Trouw aan God, trouw aan David, maar ook trouw aan Saul. En hij zoekt hem op. En ik geloof dat elk mens, en daar ben ik mee begonnen, een vriend nodig heeft. Hier een Jonathan. Hij zoekt David op in de woestijn. Ben jij wel eens een Jonathan voor de ander? Zoek jij de ander in de woestijn op? Niet omdat je het weet, via je mail, via je app of via de telefoon, maar omdat het je ingegeven wordt door Gods geest, dat je iets moet doen. En ben je wel eens een David die in de woestijn zit en laat je de Jonathan die komt dan toe? En Jonathan vindt hem. Ik weet niet hoe ze elkaar gevonden hebben in zo'n grote woestijn met rotsen. Maar daarin heeft de Heer weer voorzien. Ze hebben elkaar gevonden. Ze hebben elkaar misschien wel omarmd. Misschien hebben ze elkaar in de ogen gekeken. Ik weet het niet, het staat er niet. Maar ik kan me het voorstellen. Ik zie niet dat Jonathan zegt, wat heb je het moeilijk, David? Ik zie niet dat hij zegt, het komt wel goed met je. En ik ben blij met je en ik zie je. Wij zijn geneigd om zo met elkaar om te gaan. Althans, ik wel, heb ik ontdekt. Er staat iets heel belangrijks. Het staat denk ik op de volgende. Alex, klopt dat? Dit is de laatste. Dan ga ik even kijken. Hij bemoedigt hem in God. Hij maakt zijn hand sterk in God. Hij bemoedigt hem in God. Hij maakt zijn hand sterk in God. En letterlijk is het, hij versterkt zijn hand, Davids hand, in God. Hij versterkt zijn hand in God en maakt hem sterk. En dit is ware vriendschap. Dit gaat dieper dan al het andere. Het versterken, het sterken in God. De geest sterken in Gods hand. En ik geloof dat er geheimen in liggen die nog niet open zijn. Waar we naar op zoek mogen. Hoe je kan sterken in Gods hand. En hoe een ander jou kan versterken in Gods hand. En toen dacht ik, wat is dat? Dan ga ik op zoek naar, wat is dat nou, hè? Wat is werkelijk versterken? En dan kom ik altijd op wat het niet is. Dat is het eerste wat in me opkomt. Het is niet vertellen hoe de ander iets moet doen. Het is geen aai over de bol. Het is niet zeggen hoe blij je bent met iemand, omdat dat moet. Het is ook niet langsgaan omdat het moet bij iemand. Het is elkaar vinden in de werkelijkheid van God. In het belang van God. En toen ik daarover nadacht, kwam Daniel in me op. Daniel is ook zo'n man verbonden met God. En hij heeft het moeilijk in een situatie. En het duurt lang voordat God met engelen hem kan bereiken. Maar dan staat er over Daniel, terwijl ik met hem sprak, dus met de Heer, werd ik gesterkt. En toen dacht ik, daar ligt het geheim. Als de Heer door een ander of door jezelf spreekt tot in het hart, dat je merkt, Het verandert mij. Niet de situatie, maar mijn hart en hoe ik op dat moment in het leven sta. Dan word je werkelijk gesterkt. En Jonathan gaat ook iets zeggen. Staat er nog op? Hij zegt, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd, David. En dat zegt hij niet voor niks, hè. Ik dacht, waarom zegt Jonathan dit? Hij heeft angst gezien in Davids ogen. Dan kom je tot deze woorden. Hij heeft angst gezien van in David, van hoe moet het verder? Word ik nog wel koning? Al die dagen word ik achtervolgd. En misschien ziet Jezus ook wel angst in onze ogen. En mag hij je in de ogen kijken? Misschien is er angst voor wat komen gaat. Angst voor wat op je afkomt. Angst in zorg. Angst in gespannenheid. Angst in de ouderdom of in ziektes. Geenszins, zegt Jonathan, moet je vrezen. En dat zijn van die woorden die weer zo vaak in de Bijbel staan, hè? Vrees niet, geenszins moet je vrezen. En ik dacht, als ik nou David was en ik had dat gehoord in de woestijn, dan had ik misschien heel even gedacht, ja, jij hebt makkelijk praten. Jij zit daar in dat kasteel. Jij wordt niet achtervolgd door je vader. Maar dat zie ik weer niet in David. Hij laat die woorden toe, diep van binnen in zijn ziel. Geenszins hoef je vrezen, dat mag binnenkomen. Dat is vanuit het weten naar de diepte van je ziel. En dat is een proces. En ik kan je niet vertellen hoe je dat moet doen. Ik kan je wel aanmoedigen om de Heer erin op te zoeken. En het vanuit Hem te horen als er zo'n situatie in je leven is. Dat Hij zegt, wees niet bevreesd. En dat is niet het enige wat Hij zegt, want Hij gaat door. Hij doet een belofte en Hij spreekt uit wat er gaat gebeuren. Want de hand van mijn vader Saul zal je niet vinden. Hij zal je niet vinden, David. Daar mag je op gaan staan. Je hoeft niet bang te zijn. Maar jij zult koning worden over Israël. En ik zal de tweede na jou zijn. Mijn vader weet dit. Hier doet hij de belofte. Hier spreekt hij uit. Gods plan voor David. David zal de gezalfde zijn. Hij doet de belofte. Je wordt niet overgegeven. God houdt het in zijn hand en laat het niet los. Jonathan sterkt het vertrouwen wat verzwakt is in David. Wat versterkt mij? Wat versterkt jou? Dat kan je binnen laten komen. En ik merk dat soms mij nog versterkt dat situaties veranderen. Dat vijanden wijken, dat het probleem wordt opgelost en dat er een uitzicht komt op aarde. Soms versterkt dat mij nog. Maar ik denk de diepere versterking heeft te maken dat we het vinden in God. En dat we daar zijn stem horen die je wil versterken in het moment. En wat is dat dan? Ik heb daar weer gezocht naar wat is dan een voorbeeld wat versterking is. Dat is tussen mensen soms dat je elkaars hart ziet. Ik had het pas in een situatie en er kwam best veel op me af. En ik wist het even niet zo goed. En in dat contact kwam ik iemand tegen. Of je toeval noemt of niet. Ik noem het geen toeval. En die legde iets open van de hemel. Met een vraag waarin ik merkte. Wij herkennen elkaar van binnen. De hemel, wat er gebeurt en wat God wil. En daarin voel je dan een hartsverbondenheid. En dat kan je niet maken, dat gebeurt. Maar ik voelde dat in dat moment dat ik dacht. O Heer. Het is niet opgelost, maar hier word ik in versterkt. We verstaan elkaar. We zien dezelfde hemel, dezelfde beweging. En we staan ervoor dat dat stopt en God verder meer de ruimte krijgt. Dus zoek daarnaar. Naar die verbondenheid van hart tot hart. Ik zei al, het waren niet veel woorden. Maar de Heer was daarbij. En dan doen David en Jonathan nog iets heel moois. We begonnen ermee. Jonathan verbond zich aan David in de eerste vers. Jonathan sloot een verbond met David. Maar hier doen ze het samen. David en Jonathan sluiten een verbond met elkaar voor het aangezicht van de Heer. Het is hun laatste ontmoeting. Ik zie hier een diepe band van vriendschap. Een diepe band van gericht zijn op de Vader. Een diepe trouw en liefde voor Gods belang. David, jij bent de koning. Ik ben de tweede na jou. Die plek kan Jonathan gewoon innemen, zonder dat het hem aanvalt. En David zingt later. Als Jonathan met Saul sterft, dan zingt hij deze liefde. Deze liefde, die is dieper dan die voor vrouwen. En heel vaak worden daar andere gedachten aan gekoppeld. Deze liefde is dieper dan die voor vrouwen. Het is een zielsverbondenheid met elkaar. En hij rouwt op dat moment, als Jonathan sterft. Dat vind ik ook zo mooi. Je mag soms rouwen om dingen die gebeuren en die sterven. Hij rouwt om Jonathan en hij zal hem missen als vriend. Maar weet je om wie hij ook rouwt? Hij rouwt ook om Saul. Zou jij dat doen? Iemand die je constant achtervolgd heeft? Dan ben je toch niet rouwig omdat hij dood is? Nee, hij rouwt erom. Zo'n zuiver hart heeft David daarin, dat hij om beide rouwt. De liefde voor Jonathan, zei ik al. Hij is diep, die vriendschap. En hij zal hem missen. Innerlijke verwantschap. Een vriendschap zoals ik vanmorgen schilderd. Ik bid. En ik gun je dat je er voor jezelf nog eens over denkt. Nog eens op zoek gaat naar wat is die vriendschap voor mij. Ben ik uw vriend of bent u mijn vriend? En is er verbondenheid van ziel, van innerlijk? Daarnaast, hoe sterk je elkaar in God? Het is nog een groot geheim. David en Jonathan. Jonathan en David. Verbonden voor Gods aangezicht. Zo mogen wij verbonden voor Gods aangezicht zijn. In Gods belang. Boven eigen belang. Elkaar versterkend in Hem. Want Hij zal er zijn. Amen. Hij zal er zijn. En ik wil luisteren naar...